Er zijn op deze tweede kerstdag twee schriftlezingen. De eerste is Psalm 79. En de tweede schriftlezing is Lucas 2, vanaf vers 36 tot en met vers 39.
Een psalm van Asaf. O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Zij hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. Zij hebben de dode lichamen uw knechten aan het gevogelte des hemels tot spijs gegeven. Het vlees uw gunstgenoten aan het gedierte des lands. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hen begroef. Wij zijn onze naburen een smaadheid geworden, een spot en schimp, die rondom ons zijn. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwig toornen? Zal uw ijver als vuur branden? Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen? Want men heeft Jacob opgegeten en zij hebben zijn liefelijke woning verwoest. Gedenk ons de vorige misdaden niet. Haast u, laat uw barmhartigheden ons voortkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer van uw naam. En red ons, en doe verzoening over onze zonden om uw naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Laat de wraak van het vergoten bloed van uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Laat het gekerm van de gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid van uw arm. En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmee zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij, uw volk en de schapen uwer weide, u loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. We lezen verder in Lucas 2, vanaf vers 36. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, de diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
En daar was Anna, dat is het thema voor de prediking, en daar was Anna. Een weduwe in Gods huis, dat is het eerste punt, en daar staan we kort bij stil. Tweede punt, een profetes van Gods woord. En het derde punt, een vrouw met Gods zoon. En daar was Anna, een weduwe in Gods huis, een profetes van Gods woord en een vrouw met Gods zoon. Als we zo aan de buitenkant gemeente kijken naar het leven van deze Anna, 84 jaar oud, dan zult u het met me eens zijn dat haar in het leven weinig vreugde is vergund geweest. Naar de maatstaven van die tijd behoort ze al tot de zeer oudste in de bevolking van Jeruzalem en Judea. De meeste mensen stierven rond hun 30ste levensjaar in Jezus dagen. Dat was de levensverwachting, 1,32 jaar. Anna heeft veel meegemaakt dus. In haar persoonlijk leven. Zo is haar leven natuurlijk niet begonnen. Als jonge vrouw, toen ze samen met haar man in het huwelijksleven mocht stappen. Op jonge leeftijd, daar ga ik tenminste van uit. Schrift geeft geen aanleiding om een andere kant op te denken. En dat betekent in de dagen van deze tijd, dat dan een jaar of 15, 16 hoogstens is geweest toen ze trouwde. In het huwelijk trad. En laten we ervan uitgaan dat het ook een gelukkig huwelijk geweest is. Dus een man uit Gods hand heeft ontvangen die haar lief had. En voor haar wilde zorgen. Haar wilde beschermen. En haar wilde vertroosten. 7 gelukkige jaren. En toen stierf haar man. Of hij ziek is geweest, we weten het niet. Of hij plotseling uit het leven werd weggenomen, het zou kunnen. Maar Anna moest wel alleen verder. En wij zouden dan zeggen, haar leven was vanaf dat moment geknakt. Een weduwe. 7 jaar getrouwd geweest. En de rest van haar leven weduwe. In die tijd geen sociale bijstand. Geen hulp. Niet een beroep kunnen doen op de overheid. Denk alleen maar jongelui aan de gelijkenis die de Heer Jezus later vertelt. Die onrechtvaardige rechter en die weduwe. Ik denk dat de Heer Jezus met dat voorbeeld misschien ook wel een beetje de praktijk van die dagen aan de kaak heeft willen stellen. Door juist die gelijkenis ook uit te kiezen. In ieder geval, het leven van Anna was in meer dan één opzicht zwaar. Naast het verdriet, heimwee, pijn en gemis kwam daar ook de zware gang door het dagelijks leven. Of Anna kinderen heeft gehad, ook dat laat Lucas liggen. Ongetwijfeld zal Lucas dat geweten hebben, want hij weet ook haar afkomst te melden. Ze is een dochter van Fanuel, afkomstig uit de stam van Aser. En daarin leren we trouwens gemeente Lucas zo kennen als iemand die nauwkeurig onderzoek heeft verricht. Hij heeft dit evangelie vele jaren later geschreven, 60 jaar later ongeveer, na deze gebeurtenis in Lucas 2. En hij weet dan dit soort gegevens nog naar boven te halen. Terwijl, daar ga ik ook maar vanuit, Lucas op dat moment misschien nog niet eens geboren was. En als evangelist pas veel later ook aan het werk is gegaan. Hij weet te achterhalen dat deze Anna op een hoge leeftijd was gekomen. Hij kent haar persoonlijke levensgang door het leven niet omdat hij dat niet heeft meegemaakt. Maar hij weet wel te vertellen dat ze al zo lange tijd weduwe is geweest. En ook wat haar afkomst is. Haar plaats binnen het volk Israël. Van deze Anna wordt trouwens ook verteld dat ze dag en nacht verkeerde in de tempel van Jeruzalem. En let u even op die volgorde, wij zouden dat zeggen nacht en dag. Maar hier in deze tijd en in deze cultuur begint de dag met, is de dag van zonsondergang tot zonsondergang. En daarom begin je met de nacht en dan pas met de dag. Lucas wil als het ware zeggen, Anna liet geen moment, geen ogenblik of onbenut. Of ze was daar in de tempel. Het was haar tweede huis, het was haar tweede woning geworden. Natuurlijk had ze buiten de tempel ook het nodige nog te doen. Te zorgen voor eten en drinken. Maar als het maar even kon, dan was Anna in de tempel aanwezig. Dat trok haar. Daar lag haar hart. Allereerst omdat ze de Heere lief had gekregen. En dat is een wonder. Wanneer iemand God lief krijgt. Het is ook een groot wonder. Wanneer iemand ondanks de moeite van het leven. En ondanks de zware slagen die vallen in het leven. Nog steeds God lief heeft. Dat is een dubbele genade gemeend. Het is geen verdienste van onze kant, maar een blijk van Gods trouw. De Heere ondersteunde Anna. Hij maakte waar wat hij zo vaak in zijn woord al heeft voorgehouden en wat ook in het Bijbeltje van Anna ongetwijfeld onderstreept was geweest. En ik denk alleen maar even aan die belofte die we samen gezongen hebben op Psalm 146, er zijn er meerdere te noemen vanuit het Oude Testament. De Heere houdt de weduwe staande. En wat een ontroerend beeld klinkt in die enkele woorden door. De Heere, en ik stel me dat dan ook zo gewoon voor, de Heere houdt de weduwe staande. Zijn hand is uitgestrekt om een weduwe staande, en u mag ook lezen, een weduwnaar, staande te houden. Trekt God zijn hand terug, dan bezwijkt een weduwe of een weduwnaar onder de last van het verdriet. God houdt staande, opdat u niet zou vallen. Erken daarvoor de Heere. Ook in zijn dagelijkse zorg voor uw leven. Doe God niet tekort in wie hij in zijn goedheid voor u in het verdriet en in de zorg wilt zijn. Bedroef daarin de Heere niet. Alleen van u, alleen van hem kan u het verwachten. Anna houdt u daarin misschien ook nog wel een spiegel voor. En ik stip dat maar heel even aan, gemeente, ook maar vanuit schroom en voorzichtigheid. Maar Anna is het grootste deel van haar leven weduwe geweest. Maar 7 jaar. En toen moest het kruis van het weduwschap op zich nemen. En ze bleef God getrouw. Wat een genade. Er is nog iets wat Anna brengt trouwens in de tempel en Lucas die omschrijft dat en we moeten dat even vasthouden gemeente omdat we dat straks opnieuw nodig hebben om ook te begrijpen wat hier eigenlijk gebeurt. Namelijk, kijkt u maar even met me mee, vers 37, ze week niet uit de tempel. Let u ook even op dat kleine woordje, ze week er niet uit. En daarmee bedoelt Lucas als het ware te zeggen, eigenlijk ligt haar hart en haar leven in Gods huis. Al moest Anna ongetwijfeld regelmatig uit de tempel, alleen al omdat die 's nachts dicht was. En daarom klopt die uitleg denk ik niet dat Anna een woningje in een van de bijgebouwen van de tempel heeft. Het was 's nachts verboden om in de tempel te komen. Anna moest eruit, ze moest ongetwijfeld terug naar haar huisje. Daar speelde dan haar dagelijks leven, het eten, het drinken, de kleding zich af. Maar haar eigenlijke leven, haar eigenlijke hart, de zin en de doel van haar leven lag in de tempel. En ze was daar niet alleen, maar ze was daar ook, vers 37, met vasten en bidden. En zo diende ze God nacht en dag. Lucas zegt nog iets meer over deze Anna. Niet alleen dat haar hart als het ware uitging, dat Psalm 84 haar levenslied was geworden. Mijn hart en mijn ziel roepen uit tot de Heer. Haar verlangen en bracht haar voortdurend in de tempel en zij zag in dat beeld van die mus en die zwaluw ook haar leven getekend, die schuilzocht achter Gods altaar. Daar lag haar leef en daar lag haar houvast en daar lag het anker van haar bestaan. Maar Lucas zegt ook dat Anna was vastende en biddende. En dan krijgen we opeens de gestalte voor ons gemeente van iemand die zich voor God verootmoedigt, die boete doet, die schuldbelijdenis doet. Dat moet u even vasthouden. Er is nog iets wat opvalt trouwens in het leven van Anna, niet alleen dat ze daar dag en nacht was, maar dat Anna ook bekenden heeft in Jeruzalem. We zullen dat straks ook zien, dat wanneer ze de tempel verlaat, omdat ze de Christus de Schriften heeft ontmoet en ongetwijfeld ook in haar armen heeft gedragen, dan gaat Anna erop uit en ze zoekt verschillende mensen op die samen met haar de vertroosting van Israël volwachten. Anna week niet alleen uit de tempel, maar het slot van vers 38 maakt ook duidelijk dat Anna de nodige contacten had buiten de tempel. Deze weduwe is dus niet eenzaam. En dat heeft niet met haar karakter te maken, gemeente. Niet dat ik Anna zo goed ken, maar ik ken wel de God van Anna. En die God heeft gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat geldt ook voor een weduwe en een weduwnaar. En ook vandaag de dag, ook in Sliedrecht, zijn er mensen die God vrezen. En iemand die God vreest, beoefent de praktijk der godzaligheid. En die is, wat is die praktijk der godzaligheid? Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Zomaar even een kleine vraag tussendoor, gemeente. Als je nog bijna het jaar 2018 achter je hebt liggen, hè? En dan maken we zo de balans op wat we allemaal hebben gedaan. We staan allemaal misschien nog in de branding van het leven. Je hebt al langzaam maar zeker je verwachtingen voor 2019. Maar komt in dat lijst wat je allemaal hebt gedaan ook een paar keer zo'n bezoekje voor? Een bezoekje aan een weduwe, een weduwnaar. Of ben je nou heel 2018 alleen maar met jezelf bezig geweest? Dan weet u wat de schrift zegt. De praktijk der godzaligheid is wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Dat hoeft niet georganiseerd, altijd. Via in contact en in actie, prachtig dat er is in onze gemeente, Goudkapitaal. Maar u bent volwassen genoeg om zelf de telefoon toch te pakken, of niet? En even te bellen. Of iemand uit te nodigen. Anna had die contact. En Anna zocht ook om die contact. Dan wil ik me toch even vanmorgen heel concreet wenden tot een weduwe en een weduwnaar in ons midden. Heb je die contacten ook hier in Sliedrecht? Mensen die God vrezen. Dat hoeft toch niet van hun alleen af te hangen? Dat mag je vanmorgen vanuit de kerk meenemen naar de binnenkamer. En daar God op aanspreken. Heer, u zegt het zelf, het is niet goed dat ik alleen blijf. Plaats mensen op mijn pad. Die me vanuit mijn woord van u ook kunnen toerusten, vertroosten en ondersteunen. 84 jaar gemeente. Geen afgetopte vrouw. Die de eenzaamheid koestert. Maar een vrouw die midden in het leven van Jeruzalem staat. Ze weet die mensen te vinden. Een weduwe in Gods huis. En een weduwe die thuis is onder Gods volk. Dat is het eerste punt. We maken de stap naar het tweede punt. Want we beginnen nu langzaam maar zeker wel wat vragen te krijgen. Gemeente, wat doet deze geschiedenis eigenlijk in Lucas 2? Er zullen verschillende onder ons zijn die wel eens meer iets over Anna hebben gehoord. Een bijbelvertelling, een preek of een meditatie. En wat ik tenminste gehoord en gezien heb, is dan vaak de strekking als volgt. Dat Anna wordt voorgesteld als een weduwe. Dat allerlei dingen over Anna worden verteld die we voor de rest niet terugvinden in de schrift, wat ze beleefd zou kunnen hebben en hoe haar uiteindelijk ook de Heer Jezus Christus is voorgesteld in de tempel. Maar dat hebben we vanmorgen helemaal niet nodig. We hebben Lucas als uitlegger voor het leven van Anna. En Lucas heeft heel bewust ook deze persoon van Anna naar voren gehaald als afsluiting van een gedeelte dat op een bijzondere manier ook begon. Namelijk met de gang van Jozef en Maria naar de tempel in Jeruzalem. Kijk er maar even met me mee. Staat vers 22, daar begint eigenlijk deze geschiedenis. Als de dagen van haar reiniging, van Maria's reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem, de Heer Jezus, naar Jeruzalem, opdat zij hem aan de Here zouden voorstellen. Dan begint de geschiedenis te lopen. Maria en Jozef verschijnen in de tempel. Kort legt Lucas nog uit wat de oudtestamentische achtergrond daarvan is. Het gebod van Mozes wordt dan nog eens een keer geciteerd. En ontmoeten deze twee jonge mensen voor het eerst in de tempel niet alleen de priester, maar ook Simeon. Die als een getuige wordt opgevoerd dat hij de zaligmaker in zijn armen heeft genomen. Simeon die zingt als een lofzang. En zoals we dat ook gewend zijn van de vromen uit deze dagen, is die lofzang doortrokken met het Oude Testament. Allerlei citaten, zoals we dat ook zagen in de achterliggende weken bij Zacharias, komen ook terug in de lofzang van Simeon. Simeon bezingt het kind in Jozef en Maria's armen als de gekomen Messias, de Christus der Schriften. En na Simeon volgt dan direct, het is als het ware één vertelling, vers 36, daar was ook Anna, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, met haar welke haar man 7 jaar had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe, omtrent 84 jaar, de welke niet week uit de tempel, met vasten en binden, dienende nacht en dag God. En deze te dierzelver uren, op datzelfde moment als Simeon daar staat, komt Anna ook naar voren en neemt dat kind in haar armen. Lucas wil als het ware deze twee mensen heel dicht bij elkaar houden. Binnen die geschiedenis die daar op dat tempelplein zich voltrekt. De vraag is dus niet vanmorgen wie is Anna in de eerste plaats, maar wat wil Anna zeggen over Christus? Wat getuigt zij van de zaligmaker? Nu, wat dat betreft, gemeente, laat Lucas ons vanmorgen niet in het ongewisse, in het onzekere, wat Anna over de Heere Jezus zingt. Als het kind in haar armen heeft gehad, of nog liggend in haar armen, dan zegt, zo vertelt Lucas, looft Anna God. Kijkt u maar met me mee, vers 38. En deze te dierzelfde uren daarbij komende insgelijks, de Heere beleden, sprak van hem, van Christus, tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze beleidt de Heere. Nu is er met dat woord beleiden iets merkwaardigs aan de hand, gemeente. En ik moet even een stapje terug doen om wat achtergrondinformatie te kunnen vertellen, zodat we vervolgens ook weten wat hier gebeurt. Het woord wat Lucas hier gebruikt komt maar 1 keer in het Nieuwe Testament voor. Dat is op zich nog niet zo heel erg merkwaardig, dat gebeurt wel vaker. Het wordt wel merkwaardig als het gaat over wat iemand zegt over God. Wat er omgaat in iemands hart. En hij die gevoelens uit. Gisteren nog wees ik u erop dat als in het Nieuwe Testament iemand zijn gevoelens uit, of om het maar te zeggen zijn bevinding vertolkt, hij dat altijd doet aan de hand van Gods woord. En het Bijbeltje van Anna is het Oude Testament. En ik zei toen terloops, daarin ligt voor ons denk ik ook wel een leermoment. Willen wij op een Bijbelse wijze spreken over wat de Heer in ons hart doet, dan hebben we de schrift nodig. Het is trouwens ook niet zomaar een keus die de evangelisten hebben gemaakt om menselijke ervaringen van het werk van de Heere te benoemen met Bijbelse woorden. Daarin volgen ze trouwens ook het grote voorbeeld, de Heere Jezus zelf. Zomaar even een paar voorbeelden, gemeente. Ik denk aan het moment dat de Heere Jezus worstelt met God in de hof van Gethsemane, daarin voor het eerst de verlatenheid gaat doorleven, de angst die dat oproept in zijn hart. En dan zegt de Heere Jezus, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij citeert letterlijk Psalm 42. Waarmee de zaligmaker wil zeggen, als je nou wilt weten wat dat met me doet, wat ik beleefd heb in de hof van Gethsemane, lees Psalm 42. En wij mogen het vandaag ook omdraaien. Wie Psalm 42 tot op de bodem toe wil uitzingen, moet die psalm zingen met in gedachten houdend Christus worstelend met zijn vader in Gethsemane. Ik denk aan een ander moment van de Heer Jezus, als hij hangend in zijn wonden en het kruis op Golgotha zegt tegen zijn vader: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan citeert Christus opnieuw de psalmen, psalm 31. En die psalm gaat één stap verder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. De zaligmaker wil daarmee zeggen met dat gebed: als je nou echt wilt weten wat ik op dit moment uitspreek, lees in de schaduw van het kruis psalm 31. Daar wordt vertolkt wat er in mijn hart omging in die laatste momenten, vlak voordat ik de geest gaf en mijn leven legde in de handen van mijn vader. Zoals de zaligmaker zijn gevoelens benoemt, vaak met de psalmen, zo doen de evangelisten dat ook als het gaat om het gevoelen van mens aan de hand van de psalmen. Lucas ook. Ik wil nog één voorbeeld geven, gemeente, en dan ga ik terug met u naar die geschiedenis van Anna. In Handelingen 2 staan die bekende woorden in vers 37, dat als Petrus het woord van God heeft verkondigd, en die schaar die de staat op het tempelplein voor God heeft gedaagd en gezegd heeft: Gij hebt Christus gekruisigd, in de handen van u is hij om het leven gebracht, dan staat er dat ze verslagen werden in hun hart. En ze roepen het uit: mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Nou, dat merkwaardige woord, verslagen in hun hart, wat ook nog maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament, is letterlijk een citaat uit de psalmen, psalm 109. Lucas wil als het ware zeggen: als je nou wilt weten wat die mensen daar beleven, verslagen in het hart, lees psalm 109. Dat geldt ook voor dit moment, gemeente. Als Lucas zo heel kort aan het einde van die geschiedenis de voorstelling van Jezus op het tempelplein Anna ten tonele voert, haar laat spreken en dat merkwaardige woord gebruikt, zo beleed zij, er staat letterlijk, zo loofde zij God of de Heere. Dan citeert Lucas letterlijk een psalm. En dat is de reden waarom wij vanmorgen ook die psalm hebben gelezen. Ik wil toch even met u naar die psalm kijken, psalm 79. Lucas wil als het ware zeggen: als je nou wil peilen wat Anna beleeft en wat Anna ziet in die zaligmaker en hoe ze dat verwoordt naar God en naar de mensen toe, lees dan parallel aan deze geschiedenis Lucas 2, psalm 79. Het woord wat Lucas gebruikt staat letterlijk aan het slot van deze psalm. Ik lees het maar even met u vanaf vers 12. Daar staat: geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij uw volk, de schapen uwer weide, nou komt het woord, u loven in eeuwigheid. Van geslacht tot geslacht, wij zullen uw roem vertellen, uw loof, uw belijden. Wat is dat voor een psalm? Psalm 79. Psalm 79, gemeente, is een psalm die gedicht is naar de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Alles ligt in puin. De muren zijn naar beneden gehaald. Altaar is met de grond gelijk gemaakt. Door de feesten gehouden op de meest heilige plek in Jeruzalem, daar waar het heilige der heilig is geweest. En in deze psalm wordt erop teruggeblikt. Wordt niet alleen de smart en de pijn die dat oproept in het leven van het getrouwe volk van God vertolkt, wat dat met hun doet, het huis van de Heere ontheiligt, het heilige der heiligen bezoedeld, de altaren verwoest, dat betekent dat er geen plaats meer is om God te kunnen ontmoeten, om een genade God te mogen leren kennen, schuilend achter het bloed van het lam. Maar in die psalm wordt tegelijkertijd ook de oorzaak van de verwoesting van de tempel benoemd. Het zijn niet uiteindelijk de heidenen die dit teweeg hebben gebracht. Wij staan schuldig voor God. We hebben dat ook gezongen met de berijmde versie. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euvel daan wordt ons uit gunst vergeven. En dan wordt ook een beetje zichtbaar die houding van Anna. Die met vasten en gebeden dag en nacht in de tempel verkeert. Anna, zo wil Lucas laten zien, belichaamt in haar leven en in haar houding Psalm 79. Hoe kan dat? Wel, zo op het eerste gezicht is dat eigenlijk merkwaardig gemeend. Psalm 79, een puinhoop. Jeruzalem bestaat niet meer, de tempel is verwoest, altaar weg, er wordt niet meer geofferd. En Anna, die komt dag en nacht in de tempel, waar alles op volle toeren draait. Waar het lijkt alsof er nooit die verwoesting heeft plaatsgevonden. Waar de tempel weer in zijn volle glorie staat te bloeien. Mooier en heerlijker en groter dan de tempel van Salomo. Een beroemdheid in die dagen. Waar de priesters af en aan lopen. Waar de rook voortdurend omhoog kringelt van het altaar. Waar dag en nacht de priesters de tempel bewaken. Ja, als je met deze ogen kijkt, zou Anna zeggen. Maar Anna is een profetes, zo zegt Lucas. En een profeet en een profetes die kijkt om zich heen met de ogen en door de bril van de schrift. En dan taxeer je alles anders. Dan is de maat niet meer wat de mensen mooi vinden. Of het fijne gevoel dat je erbij hebt. Of de traditie die je koestert. Dan is de maat en de norm het woord van God. En als Anna in die tempel komt, dan kijkt ze er doorheen. Door heel dat godsdienstig bedrijf. Dan is ze op zoek naar een God die genade bewijst op grond van recht. En stelt ze de vraag of die God hier in de tempel nog wel wordt gediend. Later kom ik nog zo iemand tegen, gemeente, ruim 30 jaar later. Die wandelt dat tempelplein op, kijkt om zich heen. Treft daar ook een groot bedrijf aan dat op volle toeren draait, hoort het geblaat van de schaap, het gerinkel van het geld, knoopt de touwtjes aan elkaar en slaat alles eruit. Gezelt ze eruit. En zegt dan, gij maakt het huis van mijn vader tot een koophuis. De profetie. De evangelist zegt het dan ook. Weer eens op psalmcitaat. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik wil vanmorgen een aantal lijnen gaan trekken. En het toespitsen op het kerstevangelie. Verwacht niet van mij de goedkope lijn, dat hoort bij een bepaalde lijn van godsdienst, die zegt, kijk, die Anna is nou zo'n eenzame vrouw, ze is een van de weinigen, de getrouwen die overgebleven zijn in Israël, voor wie de schuld nog echt schuld is en die daarom zich ook voor God verootmoedigt. We zagen net dat Anna veel contacten heeft in Jeruzalem. Er waren velen die met haar de vertroosting van Israël verwachten. Zo donker was die tijd. Dus niet. Het evangelie kent dat geklaag niet. Het evangelie dient de God van Elia. Die zei, er zijn er nog 7000 die de knieën voor Baal niet hebben gebogen, Elia, meer dan jij denkt. Naar de volheid van mijn raad Laten we zo over God blijven spreken, gemeente, ook in 2018. Meer dan wij denken. Ook in Sliedrecht. Vrezen de Heere. Waar Anna ons wel wil hebben, wel bij het hart van het Lucas-evangelie. Ze komt daar op dat tempelplein in die gestalte met Psalm 79. Met dat gebed biddend en vastend die deze psalm oproept. Achter dat godsdienstig bedrijf ziet ze niet de schuld van het volk, maar zoekt ze de schuld bij zichzelf. En ik leg die vraag toch maar even meteen bij u en bij jou neer vanmorgen. Loop jij ook zo door het kerkelijke leven? Kijk jij met die bril ook rond? In je eigen gemeente? Of in onze gemeente? Ogenschijnlijk draait alles op rolletjes. Vieren we weer het kerstfeest. Klinkt weer van verschillende kansels het kerstevangelie. Mag weer de dienst van de verzoening plaatsvinden. Maar zit er nou hier iemand in de Bethelkerk ook met een hart vol schuld? Niet om die ander, maar om jezelf. En bracht dat je nou vanmorgen ook hier in de kerk? Met dat gebed. Met die houding. Schuld ligt hier. Is dat ook je pijn? Dat je vanwege die schuld God kwijt bent. Terwijl je, en hoe is dat zo raadselachtig in je leven, of niet? Net als die Anna, dag en nacht, niet wijkt uit de nabijheid van de Heer. Is dat ook niet de grondtrek, gemeente? Mag ik toch gewoon eens even die oude term gebruiken? Van iemand die God mist. Die weet voor zichzelf te benoemen wat de reden daarvan is. Gedenk niet meer aan het kwaad dat ik heb bedreven. En tegelijkertijd kan hij niet wijken van de voeten van de Heere in het gebed. Om zijn nood en zijn leven neer te leggen bij God. 84 jaar. En er wordt wel eens gekeken naar onze jongeren. Ik kijk vanmorgen maar eens even heel bewust naar onze ouderen. Zijn die onder ons te vinden? Onder de groep van 80 jaar en ouder. Mensen met de gestalte van Anna. Voor wie je op een huisbezoek het antwoord zou kunnen krijgen, nou, als je nou wil weten hoe ik ervoor sta, broeder ouderling, lees eens Psalm 79. Die psalm staat mij nou op het lijf geschreven. Daar vind je nou heel mijn hart in verklaard. Ik zou ook tegen u willen zeggen, als je deze psalm nog nooit hebt toegeëigend in je leven, je bent al 80, 1, 2, 3 of 84 jaar, dat ik maar eens haast zou gaan maken. Want zonder die grondtonen van deze psalm kun je God niet ontmoeten. Als het alleen maar blijft steken bij het algemene, dan houdt dat geen stand zo meteen in het gericht. Echt niet. Er is nog iets wat opvalt, gemeente. En dan hebben we het plaatje denk ik wel compleet. We zijn eigenlijk vanmorgen een soort legpuzzel in elkaar aan het leggen. En ik kijk nog even met u naar het laatste stukje. de laatste twee stukjes, namelijk die merkwaardige melding van Lucas in vers 36, dat Anna niet alleen een profetes was, dat wordt nu wel langzaam en zeker duidelijk. Ze kijkt om zich heen met de bril van de schrift en ze doorziet de dingen in het licht van de schrift en ze benoemt het aan de hand van de schrift, maar ook de afkomst van Anna. Een dochter van Fanuel uit de stam van Asa, dat roept hier en daar nogal wat verbazing op. En je merkt ook dat verschillende uitleggers daar eigenlijk geen raad mee weten. Sommigen scharen dat weg als een stukje, nou ja, goed mooie informatie. Fijn dat we dat weten, is er toch nog iets van het, een van die stammen zichtbaar in het Nieuwe Testament. Aarse zoeker in het noorden van Israël, echt in het noorden, het behoorde bij het tienstammenrijk. Er is ook een lijn van uitleg die je dan voor kiest om een van de zegeningen van Jacob of van Jozef naar voren te halen en aan daarvan ook toepassingen te gaan maken. Ik denk dat we het niet zo ver moeten zoeken buiten huisgemeente. We hebben hier te maken met Lucas, de evangelist. En een evangelist die vertelt geen informatie om zijn verhaal op te smukken, om het wat mooier te maken, om een stukje nostalgie erin weg te stoppen. Nee, deze evangelist kleurt het in het licht van de schrift. Psalm 79. Waarom werd die tempel verwoest? Omdat het grootste deel van het volk af was geweken van die tempel. Te beginnen bij het noord. Daar begon de zondevoet aan de grond te krijgen. Daar werden die twee heiligdommen opgericht in Bethel en Dan. Daar week men af van de tempel en van het huis van David. En wie beide of een van beide gedag zegt, die neemt afscheid van de God van David en van de God van die tempel. Lucas wil als het ware zeggen met die informatie, kijk eens naar Anna, uit een totaal onverwachte hoek, daar waar de ellende begon, waarom uiteindelijk die psalm van Anna tot stand is gekomen, psalm 79, ligt opeens Gods verkiezend werk op. Zijn trouw. Niet iemand van het huis van David in de eerste plaats staat en met open armen te wachten op de geboren zaligmaker. Maar uitgerekend iemand uit een van de stammen waarmee de ellende begon in Israël. Heeft de schuld van die ellende zich toegeëigend en wijkt daarom dag en nacht niet uit de tempel, maar ontmoet daar God met gebeden, met vast, met boetedoening en met verootmoediging. Wat is Gods werk raadselachtig, gemeente? Maar wat vermag genade toch ook veel, of niet? Dat in die persoon van Anna in een keer heel die geschiedenis terugkomt. En dat ze daar staat, de geboren zaligmaker ontmoet. En in hem een antwoord krijgt op haar gebed. Wat dat gebed ook alweer was, laat het maar even lezen, gemeente, psalm 79. Kijkt u maar even met me mee. Ik licht even het hart van die psalm eruit en dan kijken we nog een keer naar het slot van deze psalm. Er staat in het hart van deze psalm, vers 8, gedenk ons de vorige misdaden niet, haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, van ons heil, ter oorzake van de eer van uw naam, en red ons. En doe verzoening over onze zonde, om uw naams wil. Daar haakt haar hart naar uit. Naar verzoening vanwege de schuld die daar ligt. En dat brengt haar steeds in het gebed in die tempel. Ze vindt haar houvast in de belofte van het woord. En ze ziet hoe die belofte worden uitgebeeld in de tempeldienst. En ze kijkt met verwachting uit naar de verhoring van het gebed dat opklimt tot God. Verhoor ons, o God, om uw naams wil. Want God gaat dat gebed verhoren. Hoe? Wel aan de hand van de schrift. Aan de hand van de schrift verhoort God toen en nu onze gebeden. Het antwoord kun je terugvinden in het woord. Als Anna daar is op de tempelplein, zijn er Jozef en Maria ook. En zeiden dat al tegen elkaar. Ze komen daar niet even buurt, om het zo maar te zeggen, in de tempel om even een rondleiding te krijgen. Nee, er is één doel wat hun uitdrijft naar die tempel, namelijk om hun eerstgeboren zoon voor te stellen aan de Heer. Dat was het gebod van Mozes gemeend. Dat na de geboorte, 40 dagen later, de ouders samen met hun zoon, als ze daartoe in staat waren, in de tempel te komen. Dan moesten er twee dingen gebeuren. Er moest een offer worden gebracht voor de kraamvrouw, voor de moeder. Nou, in het geval van Jozef en Maria zijn dat die twee tortelduifjes. Als twee arme mensen. Maar ook dat zoontje moest losgekocht worden. 5 shekels werden ervoor betaald. Gedaan in de tempelkast. De gedachte daarachter was de herinnering aan de loskoop van Israël uit Egypte. En die laatste nacht, toen de engel des verderfs dood en verderf zijn door het land trok. Alle eerstgeborenen in Egypte sowieso. En in Israël op het moment als er geen bloed op de deurpost was bestreken, om het leven bracht. God kwam daar met zijn gericht en met zijn oordeel. De enige mogelijkheid om aan dat gericht te ontkomen was schuilen achter het verzoenende bloed van het lam. Die herinnering wordt levend gehouden met dit gebruik. 40 dagen na de geboorte van de eerstgeborene, de oudst, moet zo'n jong stelletje dan in de tempel verschijnen om die eerste los te kopen. God wil daarmee eigenlijk zeggen, die eerstgeborene van jullie, die hoort bij mij. Als daar niet het offer voor wordt betaald. En als daar niet de schuld voor wordt verzoend in die 5 shekels, dat symbolische bedrag. Dan is het kind ten dode opgeschreven. En daar komen Jozef en Maria. Met hun eerstgeboren. En ze brengen het altaar offer van de armen. En ze betalen het bedrag voor de eerstgeboren. En Anna, de profetes, ziet het aan met de ogen en de bril van de schrift. En ze looft God. Waarom? Dan kijkt u maar mee naar het slot van dit vers, vers 38. Ze gaat spreken tot allen die de verlossing, en dan staat er letterlijk in het Grieks, die de los Koping in Jeruzalem verwachten. Zo stond ze op dat tempelplein. Met schuld. En met verwachting. En ze zag het gebeuren. Kindje in de armen van Maria. Vader die moest betalen, afbetalen, als een symbolisch gebaar, dat in dit kind de loskoop, de verzoening over de schuld, afbetaald werd bij een heilig en een rechtvaardig God. En Anna looft God. Ligt daar ook niet vanmorgen de toe-eigening van het kerstkind? In die twee verschillende armen gemeend. De arm van een schuldverslagen hart. Gedenk niet meer. De arm van het geloof. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Zie haar daar staan. Geen afgetopte weduwevrouw, moe van het leven. Maar een vrouw, jong, groen en fris, staande in de voorhoven van God. Met de verwachting van de schrift in haar hart. En ze ziet het kind met de ogen des geloofs. En ze houdt het in haar handen vast en sluit aan bij het lied van Simeon, die inzetten met de woorden: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. En ze zegt het op haar eigen manier en met haar eigen woorden, maar wel op dezelfde grondslag. Dat ze in dit kind ook mag zien dat voor haar de schuld is losgekocht, door dit kind verzoend met God. Kijk, daar wil dat kind u en mij nou hebben. Dat komt niet in de tempel alleen om voorgesteld te worden aan God. Dat wordt voor morgen in de prediking van het evangelie ook niet alleen voorgesteld aan u. Om naar te kijken. Het kind wil vanmorgen aangenomen worden. Door u. Door jou. En door mij. Aangenomen vanuit die houding van Psalm 79. Aangehouden vanuit de verwachting die deze psalm vertolkt. Aangenomen omdat het kind aangenomen wil worden. En het zonder woorden tegen u en tegen mij zegt dat hij daarvoor gekomen is. Om die schuld te betalen, om die schuld en zonde te verzoenen. Om u en mij ook weer in de rechte verhouding met God te stellen. En kijk ik tenslotte toch nog even naar het slot van deze psalmgemeente. Laten we voor de laatste keer even kijken. Dan zeg ik het eerst maar in de taal van het Oude Testament, Psalm 79. De verwachting en het gebed dat daarin doorklinkt. Zo zullen wij, uw volk, de schapen uwer weide, u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. En wij zullen uw roem vertellen. Anna heeft het denk ik net iets anders gezongen. Anna heeft het als volgt gezongen. Zo loven wij. Niet meer naar de toekomst, maar vanuit de vervulling. Zo loven wij uw volk en de schapen uwer weide. U in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, vertellen wij uw roem. Amen.